de naam des Heren die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u bij de aanvang geschonken of bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God en Vader en van Jezus Christus onze Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen uit Psalm 79, het vijfde en zesde vers. Waarom zou zich der heidene macht vermeren, uw hoog gezag door bittere schim ponteren, en vragen door een trotse waan bedrogen, waar is hun God? Waar blijft nu zijn vermogen? Vergeld hun overmoed. Wreek uw knechten bloed, o God van onbetrouwen. Verdedig onze zaak, doe het heidendom uw raak. Zelfs voor ons oog aanschouwen, ai hoor naar hen, die in gevangenis kwijnen. Laat hun gekerm voor uw gezicht verschijnen, bevrijd hen, die gedreigd met doodsgevaar op uw hulp met smekende ogen staren. Psalm 79, vers 5 en 6.
Thank you.
lezen we nu het woord van God uit het Nieuwe Testament, uit Lucas 8, vanaf het 40ste vers. Lucas 8, te beginnen bij vers 40.
En het geschiedde, als Jezus wederkeerde, dat hem de scharen ontving, want ze waren allen hem verwachtende. En zie, daar kwam een man, wiens naam was Jairus, en hij was een overste der synagogen. En hij viel aan de voeten van Jezus en bad hem dat hij in zijn huis wilde komen. Want hij had een dochter van omtrent 12 jaar en deze lag op haar sterven. En als hij heen ging, zo verdrongen hem de scharen. En een vrouw die 12 jaren lang den vloed des bloeds gehad had, welke al haar leeftocht aan medicijnmeesters ten koste gelegd had, en van niemand had kunnen genezen worden, van achteren tot hem komende, raakte de zoon zijn kleed aan, en terstond stelpte de vloed haar vloed. En Jezus zeide, wie is het die mij heeft aangeraakt? En als zij het allen ontkenden, zeiden Petrus en die met hem waren, meester, de scharen drukken en verdringen u, en zegt gij, wie is het die mij aangeraakt heeft? En Jezus zeide, iemand heeft mij aangeraakt, want ik heb bekend dat kracht van mij uitgegaan is. De vrouw nu ziende dat zij niet verborgen was, kwam bevende en voor hem nedervallende verklaarde hem voor al het volk, om wat oorzaak zij hem aangeraakt had en hoe zij terstond genezen was. En hij zeide tot haar, dochter, wees welgemoed, uw geloof heeft u behouden, ga heen in vrede. Als hij nog sprak, kwam daar een van het huis van de overste der synagogen, zeggende tot hem, uw dochter is gestorven, en wees de meester niet moeilijk. Maar Jezus dat horende antwoordde hem, zeggende, vrees niet, geloof alleenlijk, en hij zal behouden worden. En als hij in het huis kwam, liet hij niemand inkomen dan Petrus en Jacobus en Johannes en de vader en de moeder des kinds. En zij schreden allen en maakten misbaar over haar. En hij zeide, schreid niet, zij is niet gestorven, maar zij slaapt. En zij belachten hem, wetende dat zij gestorven was. Maar als hij ze allen uitgedreven had, greep hij haar bij haar hand en riep, zeggende, kind, sta op. En haar geest keerde weder, en zij is terstond opgestaan. En hij gebood dat men haar te eten geven zou. En haar ouders ontzetten zich, en hij beval hun dat zij niemand zouden zeggen hetgeen geschied was.
Laten wij nu samen Gods aangezicht zoeken en hem om zijn genade bidden. Trouwe God, doe ons naderen tot uw troon en geef ons die vrijmoedige geest om u ootmoedig onze dank te mogen brengen, omdat u niet gedaan hebt naar onze zonden. Opdat we met onze kinderen nog mogen komen voor uw aangezicht. Anderen zijn uit het leven weggenomen. Voor ons geldt het nog de welaangename tijd. De dag der zaligheid. Heden dan, indien gij zijn stem hoort, verhard uw hart niet, maar laat u lijden. Heere, doe uw stem doorklinken in het binnenste van onze ziel, opdat we in deze ogenblikken waarachtig tot u mogen naderen, zoals een kind tot zijn vader, een schuldig kind, een kind dat het weer niet goed deed, maar dan toch een kind, alleen hopende op uw vaderlijke ontferming en barmhartigheid, hopend op het woord van uw genade, om als schuldige vergeving te mogen ontvangen en die oprechte begeerte in onze ziel om voortaan naar uw heilige wil te mogen leven. Wil u daartoe al onze zonden van ons geweten afwassen en ons oog verlichten om hem te zien, die de gerechtigheid volbracht heeft. die de toorn heeft geblust. Uw Zoon Jezus Christus, die gij voorgesteld hebt tot een betoning van uw rechtvaardigheid, die gij gegeven hebt tot het verbond des volks, het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Opdat we in zijn naam mochten hopen en op zijn gerechtigheid ons vertrouwen stellen zouden, de toenadering tot u. Opdat er uit hem die innerlijke blijdschap onze ziel mag doorstromen, die ons kracht geeft om op te staan. En ons doet geloven, al hebben we gezondigd, een voorspraak te hebben bij de Vader, Jezus Christus de rechtvaardige, die een verzoening is voor onze zonden. Geef ons die vreugde en die vrede in uw huis, die uw kinderen bereid hebt, wanneer ze voor u mogen knielen, de plaats die gij ons daartoe gaf. Zie ook in ontferming neer op alle die u niet kennen. Heere God, daar zijn er nog zoveel onder ons, die nog zonder God in de wereld zijn, die die verborgen omgang met u niet kennen. O, laat in deze morgen uw woord en mogen dringen tot u te komen. Eer het te laat is, want de dag die gaat als kaf voorbij. Laat uw woord zo krachtig zijn, dat we buiten u niet meer zouden zoeken, maar dat we nu vanmorgen in onze harten overreed werden, dat alle deuren gesloten zijn, behalve die ene. Dat alle toegangen tot God zijn toegemuurd, op die ene dag. Die ene deur, die ene weg, waar u van gezegd hebt, Heer Jezus, ik ben de deur, ik ben de weg, ik ben de goede herder. Open ons oog daarvoor, dan ontvangt u lof, dan ontvangen wij zaligheid. Dan worden de engelen verblijd om een zondaar die zich tot u bekeert. Laat uw woord ingaan in de harten van onze kinderen. Heere, laat zo dit stuk uit de geschiedenis, de heilsgeschiedenis, diep in hun hart mogen wegleggen, opdat ze in hun nood tot u vluchten. Wees u ook met alle noden van degenen die hier niet zijn, onze zieken, ook onze oude broeder uit de Raderkerk. Trouwe God, wil u hem met alle die uw woord mogen horen, ook door de kerktelefoon op deze dag uw zegen geven. En laat hem ook met alles wat drukt naar lichaam en ziel bij u schuilen. Denk u aan al de zieken, al de ouden, alle die in de ziekenhuizen zijn, de inrichtingen verkeren, wil u ze nabij zijn. Ook die broeder die in het ziekenhuis moest worden opgenomen, gebruik het, Heere, opdat hij in de avond van zijn leven u mocht kennen tot zaligheid. Heere, te laat is, want ook voor hem is de avond gekomen. Genees u hem, zo het in uw raad bestaan komt, lieve God. Gedenk u ook aan die weduwe met haar kinderen, die alleen is achtergebleven, nu haar man en vader hen ontvallen is. Heere God, de scheiding is gekomen en de slag is gevallen. Wil u het opmerken, schenk in hun ziel, om zich tot u te wenden. De man van de weduwe en de vader van de wezen. Om een toevlucht te zoeken bij u, die het verloren zoekt en die het weggedrevene weder vergadert. Gedenk aan die rouwdragende familie en vertroost ze in alle verdriet. Gedenk u ook aan dat gezin dat voor enige tijd van ons weggaat. Geleid u hen veilig en breng hem ter bestemde tijd weer hier. Wijs u hen een schild, een God op welke ze vertrouwen, hier en daar. Wees met uw kerk en uw knechten. Zegen ook het woord, zegen uw dienaar vanmorgen, o God. Opdat hij met kracht van geest, met liefde van Christus, dit woord zou mogen verkondigen tot bekering van zondaren. Tot vertroosting van allen die op uw naam hopen. Dat smeken we u om Jezus wil. Amen. Wij zingen Psalm 56, vers 4 en 5. Thank you.
Het woord van God, geliefden, terwijl we u in deze morgen willen prediken, staat in Lucas 8, het 50ste vers. Lucas 8, vers 50. Maar Jezus, dat horende, antwoordde hem, zeggende: vrees niet, geloof alleenlijk, en zij zal behouden worden. In deze tekst sterkt Jezus het wankelend geloof van Jairus. Drie gedachten willen we kort toelichten. Ten eerste willen we letten op de toevlucht die het geloof zoekt. De tweede plaats op de strijd waarin het gewikkeld wordt. En tenslotte op de overwinning waarmee het gekroond wordt. Dus het geloof van Jairus, het wankelend geloof, door Jezus gesterkt. We zien ten eerste de toevlucht van het geloof, de strijd van het geloof en de overwinning waarmee het gekroond wordt. Capernaum, zegt Jezus, zal tot de hel toe nedergestoten worden. Maar het zal eerst tot een hemel toe verhoogd worden. En ja, als Capernaum dan het voorrecht niet waardeert, wanneer het zich niet laat koesteren in de warmte van Gods liefde, dan zal Capernaum verteerd worden door de gloed van Gods toorn. Dat is de wet in het Koninkrijk Gods. Overal waar God komt met zijn genade, met het woord van zijn evangelie, daar zoekt hij de zaligheid van zondaren. De behoudenis. De eeuwige verheerlijking van goddeloze mensen. Maar als dan die mensen zijn wil blijven wederstaan, als dan die mensen blijven roepen: wijk van mij, want aan de kennis van uw wegen heb ik geen lust. Als dan het goede woord Gods, dat de Heere tot hem zendt, veracht, blijft worden, dan zal de Heere zeggen: tot de hel toe zal ik u nederstoten. Het is erger om verloren te gaan onder de verkondiging van het evangelie, dan om als een heiden verloren te gaan. Het is erger te sterven terwijl we geleefd hebben in de lichtglans van Jezus Christus, dan te sterven in de nacht van het heidendom. Want de liefde waarmee God ons bezocht en omringt, zal door onze ontrouw in het tegendeel omkeren. En wee dan de mens die de weg geweten en die hem niet bewandeld heeft. Al zal dan Capernaum, naar het woord van Jezus, tot de hel toe nedergestoten worden, daar zullen er ook uit Capernaum behouden blijven worden. Al was het dan maar één uit de stad, en al was het dan maar twee uit de geslacht. Als dan in dat goddeloos Capernaum, waar de massa van God niet meer weten wil, al is er dan maar één die zegt: Heere, help me, dan zal de Heere om die ene zich begeven naar Capernaum, en hij zal redden die ter dood gegrepen is. Geliefden, wij mogen ons ook verheugen in het licht van het evangelie, maar laat ons dan in het licht wandelen. Want de nacht komt waarin niemand werken kan, waarin niemand God meer zoeken en vinden kan. Het is nu de welaangename tijd. Laat dit woord van God ons daartoe dan een krachtige aansporing zijn. Want het leven gaat voorbij, het snelt heen. En de dood komt vaak zo vreselijk onverwacht. En doorkruist vaak onze goede voornemens. U kent wel het woord wat eenmaal een kind, een geoefend kind van God geschreven heeft. Hij schreef: de weg naar de hel is geplaveid met goede voornemens. Dat wil zeggen, een mens onder de waarheid levende, hij houdt zich het hoofd boven water. Zo menigmaal door te beloven dat het nog wel eens anders zal worden. Dat hij er nog wel eens anders over zal gaan denken.
dat hij nog wel eens serieus zich bemoeien zal en zich bezig zal gaan houden met de dingen van Gods koninkrijk. Maar laten we nu even nog die akker mogen beploegen die we gekocht hebben. En laten we nu even nog die 5 jukossen mogen beproeven of ze wel voldoen aan ons verlangen. En laten we nu even nog ons eigen feest vieren met de vrouw die we pas getrouwd hebben. En dan straks komen we tot de bruiloft. Maar het was te laat. Als ze kwamen was de deur gesloten. En hun plaatsen waren door anderen ingenomen. Zo heeft Jezus gezegd van de Joden. Er zal een tijd komen, zegt hij, dan zal de deur gesloten worden. En dan zal er een andere deur open gaan. En dan zullen ze komen van oosten en van westen. En die zullen aanzitten met Abraham, met Isaac en Jacob. Aan de ronde tafel van de bruiloft van het Lam. Maar de kinderen des koninkrijks, die zullen worden buitengeworpen. O, laten we dan in het licht wandelen terwijl het licht nog bij ons is. Laat deze geschiedenis, zeg ik, ons dan daartoe aansporen. Capernaum, God heeft er zijn genade bewezen aan deze man. Het was een overste van de synagoge. Een voornaam man dus. En u weet, die overste van de synagoge, met al die schriftgeleerden en fariseeën en met al die oudsten van Israël, die hadden het niet erg op Jezus. De meeste vijandschap en de meeste haat heeft hij ontvangen van die kant. Dat is een dubbel wonder. Als er één uit die groep van mensen, die steeds betoond hebben Jezus te voet dwars te willen zetten, als één uit die groep in zijn nood tot Jezus vlucht. Als er iets is in zijn leven dat de aangeboren en gevoede haat, die van nature ook in zijn hart leven, tegen het werk der verlossing in Christus Jezus, doorbroken wordt. En hij ten einde raad in armoede de toevlucht neemt tot Jezus. Voorwaar, dat is een wonder, geliefden. Dat is een wonder als we ons voor de smaad en voor de spot der mensen over hebben. Als we door de nood gedreven eindelijk zo ver komen dat onze aangeboren afkerigheid om schuldig mens te zijn, om het voor God en mensen te beleiden, ik heb het ook niet verdiend. Ik zeg, als die aangeboren afkerigheid in ons hart verbroken wordt en als we in ons leven niet te hoogmoedig meer zijn om te buigen voor God, om te knielen aan de voeten van de Heere Jezus Christus en om het uit te roepen: Heere, u hebt gelijk. U hebt gelijk. U staat in uw recht, ik niet. Ik heb het verkeerd gedaan. Altijd, ook nu, is er nog genade. Is er nog mogelijkheid. Is er nog ontferming, ook voor mij. De Heer gebruikt dan soms buitengewone middelen. Moeilijke wegen, drukwegen, kruis. Je ziet het hier. Deze man had in zijn huwelijk 1 kind. Meisje, het is ongeveer 12 jaar geworden. U kunt begrijpen met welke liefde dit kind omringd geworden is. Het was de enige bloem uit het huwelijksleven van deze man. Aan middelen om het kind op te voeden en te verzorgen ontbrak het hem niet. Aan liefde ontbrak het hem ook niet. En op een dag is deze tere spruit ziek geworden. De lust van zijn ogen, het zonnetje in huis, ziek geworden, zo erg ziek, dat het hart van deze overste met diepe zorg vervuld geworden is. En geloof maar, vrij al staat het er niet bij, dat hij geen middel onbeproefd gelaten heeft om de knapste professor aan het ziekbed van dit kind te roepen. Maar wat hij ook poogde en hoe hij ook alle middelen te baat nam, het hielp niet. Het werd al maar erger en het zou niet lang meer duren of het kind zou sterven. Eén geluk had hij in al deze ellende, dat zelfs daar in Capernaum, in het huis van deze overste, het gerucht van Jezus was doorgedrongen. O, acht dat geen kleine zaak. Want er zijn duizenden mensen in deze wereld die in de grootste nood verkeren, maar ze hebben nooit gehoord van de redder die helpen kan uit alle nood. En daarom vluchten ze in de duisternis van hun leven naar allerlei toverdokters. Naar allerlei goden die geen goden zijn, naar allerlei valse geesten die ze niet helpen kunnen. Wat is het een voorrecht als de naam van Jezus bekend wordt in een dorp, in een stad, in een huis, in het leven van een mens. Hoe ik weet het niet, staat er niet bij. Misschien door de opwekking van de jongeling van Nain die plaatsgevonden had, waar Jezus zonder dat hem gebeden werd en zonder dat hij gesmeekt werd om te helpen, de dragers heeft laten stilstaan, de baar heeft aangeraakt en de jongeling tot het leven deed wederkeren. Daar werd hij niet gevraagd, daar werd niet gesmeekt om zijn genade. Daar was het als die man die een schat vond in de akker. Maar hier wordt hij gevraagd, gesmeekt, zijn hulp ingeroepen. Hier stijgt de noodkreet tot hem op. Ik zeg, deze man heeft heel wat moeten overwinnen. In zijn leven, in zijn hart, om tot Jezus te gaan. Om juist daar hulp te zoeken. Denk eens in hoe het in die dagen was. De hoofden van de kerk en de massa van het volk vertrouwden die profeet uit Nazareth niet. Hij had ook helemaal geen glans. Hij kon ook helemaal niet bewijzen dat hij de profeet was van God gezond. En de bewijzen waarmee hij zich bewees, die erkenden ze niet. Die stuitten af op de vijandschap, de innerlijke vijandschap tegen Gods genade. Zo gaat het nog, geliefd. Omdat de kerk van God niet komt met uiterlijk gelaat. Omdat de kerk niets presteert in deze wereld. Omdat Christus nog steeds de gekruiste Christus is hier op aarde. En zich toont in de gedaante van zijn lijden. Daarom wordt door velen tegen de kerk aangeschopt. En daarom wordt het christendom in de hoek gesmeten. En die dingen waardoor het christendom zich bewijst waar te zijn, uit God te zijn, die worden smalend veracht. De krachten die in Gods kerk geschieden, tot nederwerping van de zonde, die liefde die in Gods kerk bloeit door de genade des Heilige Geestes, die wordt miskend. Dat hemelleven wat op aarde in het midden van de gemeente geopenbaard wordt, dat wordt vaak uitgekreten voor ziekelijke dromerij. En de verborgen omgang met God voor allerlei hallucinaties uitgescholden. Zo heeft men ook in zijn dagen gedaan. Wanneer hij zich krachtelijk bewees de Zoon van God te zijn. En hoe komt dat toch? Ach, dat komt net als toen. Doordat in het hart van elk mens een verborgen afkeer is die zich soms duidelijk openbaart. Maar ook al openbaart hij zich niet, een verborgen afkeer heerst tegen God. Tegen zijn wetten. Iedereen kan gelijk krijgen in dit leven. Je kan het zo dwaas niet maken. Maar er komt toch een groep mensen om je heen staan die zeggen je hebt gelijk. Maar niemand geeft God gelijk. Niemand is het met de Heere eens. Niemand ziet van nature enige glans in het woord van Gods genade. Daarom is het zo'n onuitsprekelijk voorrecht, zeg. Als God met zijn genade zo in ons leven werkt. Dat die aangeboren afkeer sterven moet. En dat er in ons hart het licht van Gods genade gaat gloren, waardoor we tot een Heere gaan vluchten. En waardoor we op hopen tegen hopen bij God onze vertroosting gaan zoeken. En dan kunnen er soms uiterlijke wegen nodig zijn in ons leven, zoals hier. Ik zeg dat de bloem van ons leven, het zonnetje in huis, op haar sterfbed komt te liggen. De Heere gebruikt verschillende wegen. Hier was het dit kind dat dodelijk ziek werd. Hij gaat. Dat is niet de eerste oorzaak. Dat is niet de eerste oorzaak. Dat weten we, maar dat zien we vaak niet. Kan voor ons schijnen alsof het wel de eerste oorzaak is. In het verborgen heeft God hem het evangelie doen toekomen op welke wijze dan ook. En dat evangelie dat heeft hem, ja, dat heeft hem een hoop, een verwachting gegeven. Zou het? Zou die ook voor mij? Die machtige die het kan. We hebben het gehoord. En zo snelt hij in zijn radeloze angst naar Jezus. En hij valt aan zijn voeten. En hij vertelt hem zijn nood. Hij zegt, meester, kom. We hebben een enigst kind. En het is sterven. Ja, straks zeggen de knechten. En Matthäus, hij
Hij vat het allemaal samen in de korte beschrijving die hij van deze geschiedenis geeft. Hij zegt, het is al gestorven. Hier in Lucas, het is bijna gestorven. Het is op het uiterste. Heere, help. Help het kind. Red het. Neem het niet weg uit ons leven, want dan is het nacht. We lezen niet dat Jezus iets zei. Nog niet. Maar Jezus stond op. En hij ging met hem. Dat versterkt niet weinig de hoop van deze man. En hij baant zich een weg door de schaar. Hij gaat voor Jezus uit. Om hem de weg te wijzen naar zijn huis. Hij zegt, Heere Jezus, ge zijt een machtig God. Ge zijt een profeet van God gezonden. Kom, leg uw hand. Leg uw hand op het kind. O, dat was zwakheid in zijn geloof. Dat hij meende dat Jezus in zijn huis moest komen. Die hoofdman overhonderd. Die zei, een woord gesproken uit uw mond en uw knecht zal gezond worden. Deze man zegt, als u het aanraakt, als u uw hand ophalen. Goed, Jezus wil om datgene wat zwak is in ons geloof ons niet afwijzen. Onthoud dat goed. Hij wil om het verkeerde, het zondige, het zwakke, het gebrekkige, dat in ons geloof is, ons niet verstoten. Maar hij zal ons leren om door het geloof te leven en niet door aanschouwen. Hij zal het gebrekkige, het onvolkomene, louteren en wegnemen. Opdat we meer en meer geoefend werden ons vertrouwen op hem te stellen. En terwijl dat hij zo tot Jezus de toevlucht neemt, in die doodsnood van zijn leven ten opzichte van het sterven van zijn kind, komt de strijd. Want weet voorzeker, waar je vertrouwen krijgt op God en waar het evangelie van Gods genade u doet besluiten tot een Heere de toevlucht te nemen, daar komt de strijd onmiddellijk. Satan kan het niet hebben dat je van koning verandert. Satan kan het niet hebben dat je uw vertrouwen op God gaat stellen. Zijn hele macht zal hij leveren tussen u en tussen Jezus. En is als een scherpe pijlen afschieten op degene die tot Jezus komen. Je kunt ervan op aan. O, zolang als je nog met uw eigen nood blijft voorttobben. En zolang je nog in het kringetje van uw eigen kunnen en kennen blijft ronddwarrelen. Zolang kijkt de Satan grinnikend toe. Maar wee je gebeente als je het waagt om je knieën te gaan buigen. En in het eenzame God aan te roepen. Wee je gebeente als je het waagt om je handen naar God uit te strekken. En te zeggen, o God, ik kom er niet meer uit. Help me toch. Ga me niet voorbij. Waar dat gebed tot God opgezonden wordt. Daar staan duizenden van duivelen gereed. Om je de nek om te draaien. En om je ziel te versmoren. Daar gebruikt hij mensen. Daar gebruikt hij middelen. Daar gebruikt hij omstandigheden. Daar gebruikt hij soms discipelen van Jezus. Om je van Jezus af te houden. Maar gelukkig. Hoe groot de nood ook mogen zijn. Bekend of onbekend. Daar is er één die is groter dan alle nood. En hij kent alle dingen. De strijd kwam in het leven van deze man. Als Jezus met hem meegaat naar huis, dan komt er een vrouw. Een zieke vrouw. Ze was notabene al 12 jaar ziek. En die moet uitgesproken op dit ogenblik, waar elke minuut een eeuwigheid lijkt, en waar elke minuut kostelijker is dan 1 miljoen aan goud en zilver, die moet uitgesproken na 12 jaren ziekte zijn geweest, nu tot Jezus komt, in deze omstandigheid. Nou ach, het is toch ook om dol te worden. Als je nou hoopt dat God je gebed hoort, en als je nou hoopt dat hij meegaat om je nood te leden, en als je nou hoopt dat zijn woord ook waarheid geworden is in uw leven, dan doet er zich een omstandigheid voor, waardoor je gaat besluiten, hij heeft toch geen haast. Hij heeft toch vergeten genadig te zijn. En hij heeft toch zijn barmhartigheid door toren toegesloten. Want Jezus gaat zich eerst met die vrouw bemoeien. Een heel gesprek. Wie heeft me aangeraakt en dat pijn gaat daar verder niet op in, dat is weer een andere geschiedenis. Een heel gesprek met die vrouw. En dan komt die vrouw bevend en die beleidt de schuld en hij spreekt met die vrouw. En dat allemaal in die tijd dat het op een minuut aan kon komen. De nood stijgt in het leven van deze man. De strijd neemt toe. Zou het voor kunnen stellen dat de Heere zo lang wacht en zoveel kostbare minuten verloren laat gaan, dat hij ongeduldig wordt op God. Ja, ook in het hart van de gelovigen. In het hart van degene die tot God de toevlucht genomen heeft. Oh, de huichelaar weet daar niet van. Die is altijd blij. Vroeg het gisteren nog aan iemand in het ziekenhuis, zomaar een vrouwtje dat daar zat. Zeg, hoop je wel eens op God? Altijd, zegt ze dominee, altijd. Het is geen minuut uit mijn hart. Zo. Je wel eens iets van die blijdschap over de genade des Heer? Altijd, dominee. Altijd, dag en nacht. Is die blijdschap in mij. Oh. Ben je nooit eens in strijd of het wel echt is hier? Nee hoor, nooit meer. Ben nooit meer in strijd. Ach, wat arm. Wat ongelukkig. Dat is niet het echte geloof. Dat is niet de smalle weg die naar boven leidt. Niet om een mens om zijn strijd en in zijn strijd zalig te spreken. Niet om juist het negatieve, het ongeloof, hetgene tegenop komt, als het ware te verheffen. Niet in de zin van, oh die mensen die vluchten maar tot Jezus, dat zijn ze niet. Maar die Jezus niet hebben, ja dat heb ik ook wel eens gehoord. Die Jezus niet hebben. En die zuchten. En die vol zonde nog recht. Dat zei ze. Helemaal niet. Zo is het ook niet. Maar waar God zijn genade verheerlijkt. Daar zijn die twee zaken. Licht en duisternis. Strijd en overwinning. Die blijdschap, maar ook die droefheid. Die hoop, maar ook die moedeloosheid. Die zekere verwachting. Hij komt, hij komt. Maar ook dat verdrietig en mistroostig zijn, heeft God zijn genade vergeten, zal die nooit meer van ontferming wenen. Waar God spreekt tot onze ziel, daar komen we in de loutering, in de smeltkroes terecht. Daar zorgt God voor, opdat alle roem uitgesloten, de roem alleen voor God zou zijn. En daarom, ach niet te mistroostig, als uw ziel misschien ook in opstandige gedachten tegen God murmureert, nadat ge aanvankelijk toch gehoopt hebt dat God kwam om u te genezen. Hier heeft het misschien maar een half uur geduurd. Misschien duurt het bij u al 20 jaar. Misschien al een halve eeuw. Zodat ge zeggen moet, ach God, ik heb toch op uw woord gehoopt. En waarom moet dat er nu allemaal tussen komen? Heeft God dan vergeten genadig te zijn? En hebt ge dan uw barmhartigheid door toorn toegesloten? Heere, bemoeit u zich dan met andere mensen en niet meer met mij. Hebben dan de zorgen van anderen uw aandacht van mij afgeleid? Ben ik dan alleen overgebleven? U weet, zelfs Gods kinderen hebben ermee te kampen. Elia dacht het ook. Hij dacht dat God niet meer aan hem dacht. Dat hij maar alleen overgebleven was. Dat God zijn werk niet bekroonde en niet volvoerde. En Job dacht het ook. En Asaf dacht het ook. En David dacht het ook. Ze hebben het. En Petrus dacht het ook. Dat God vergeten was om genadig te zijn. Dat is niet vreemd. Maar Jezus ondersteunt hem in het lijden. Wat God aangevangen heeft, dat volvoert hem. Niet dankzij de aanhoudende zuchtingen en smekingen van Jairus. Maar dankzij de ontferming van God. Het wordt nog meer beproefd. Terwijl de Heere nog met die vrouw spreekt, komen er een paar boden, een paar knechten van de overste van Jairus. Hier staat dat het er één was. Marcus zegt dat het er enige waren. Eén zal het woord gedaan hebben, de anderen zijn met hem meegekomen, zo moet u het verstaan. Die dringen door de scharen, die komen bij hun heer, bij Jairus. En die zeggen, ach mijn heer. Ach, mijn heer, valt de meester niet langer moeilijk. Het kind is al gestorven. Wat een boodschap. Wat een pijn. De duivelen die zingen hun overwinningslied. En op het moment dat Jairus in elkaar dreigt te zakken van wanhoop, houdt Jezus hem staan. Ach, je kan wel eens denken in zulke omstandigheden dat Jezus je niet ziet. Je kan wel eens denken in zulke nood dat God zich alleen met anderen bemoeit en jou laat creperen in het geval waarin je verkeert. Maar het is niet zo. Zie je toch in deze geschiedenis. Als Jezus dat hoort, zegt de tekst. Maar Jezus dat hoorde. Wat? Wel wat die knecht tegen Jairus zei. Die knecht die zei, ach laat maar. Het is niet meer nodig. Het is overgegaan. Het kind is toch dood. Nu is er geen redder meer aan. Hoop niet langer op hem. Want hier is zelfs door God niets meer aan te doen. Ach, zo kan het wel eens zijn in je leven. Als Gods knechten dan tegen je zeggen of Gods kinderen, ach, zoek het toch bij de Heer. Ach, dan is het antwoord vaak, ja, je kan makkelijk praten. Een goedkoop smoesje. Maar je moet zelf maar eens in de ellende zitten waar ik in zit. Nee, man. Dat is op deze wijze niet op te lossen. Je ziet het toch? Die knechten, die zeggen het toch ook. Ze zeggen, ach, hou maar op. Hou maar op. Want het kind is dood. Hier kan God zelfs niet meer helpen. Hier is Jezus niet bij macht om het leven weder te geven. Wie heeft het ooit gehoord? Dat de doden levend worden. Geliefden, in deze nood is alleen God groot. Daar staat, Jezus heeft het gehoord. Hij heeft het gehoord wat over hem gezegd werd. Wat over hem gedacht werd. En op het moment dat Jairus dreigt te bezwijken, grijpt Jezus zijn rechterhand. Ondersteunt hij hem in het lijden. En Jezus dat hoorde. Hij hoort het ook wat die knecht zegt. Hij hoort wat de duivel zegt. Hij hoort wat de mensen zeggen. Hij hoort wat uw eigen hart zegt. Hij hoort hoe dat ze allemaal samenspannen in uw leven. En hoe dat ze allemaal zeggen. Nou niet. In deze omstandigheden kan het niet meer. Uit deze nood kan niemand meer redden. En wat het dan ook in uw leven is. Ach, ziet dat zelf te ontdekken. Dat kan uw stervende dochtertje zijn. Het kan de nood van uw leven zijn. De nood van uw gezin. De nood van uw huwelijk. Het kan ook uw zielennood alleen zijn. Puur zielennood. Kan het ook. Maar wat het dan ook is en welke nood het ook is, het doet er niet toe. Maar als je dan met die nood maar daar komt waar alleen die nood kan worden weggenomen. En waar redding is tegen al die nood. En zie je nu dat wel zijn oor naar u neigt. Zie je nu dat hij wel uw klacht hoort. Al schijnt het anders te zijn. O, houd toch bij hem aan. Laat toch niets en niemand u aftrekken van het zoeken van uw zaligheid voor lichaam en ziel, voor u en uw gezin, bij God alleen. Als hij nog, maar Jezus dat horende staat, antwoordde hem zeggende, vrees niet, geloof alleen. En zij zal behouden. Hoe kan het? Ach, alleen door het wonder. Zoals God altijd alleen maar redt, door een wonder. Door een wonder maakt hij dat kind weer levend. En door een wonder geneest hij u van uw schuld. En door een wonder vertroost hij u in al uw verdriet. En door een wonder leert hij u het kruis dragen. Al komt uw kind nooit meer terug. En al is uw man voor altijd van uw zijde weggenomen. En al zijn de zonden zo sterk in uw leven dat gezegd, daar kom ik nou tot aan mijn sterven niet meer overheen. Maar dan geeft hij door een wonder geloof. Om boven al deze omstandigheden hem te mogen volgen. O, nu baat het niet meer of Jairus al de scharen opzij dringt. Om een weg te banen naar huis, het kind is dood. Nu heeft hij nog maar één ding te doen. Achter Jezus aan te komen en te wachten op de vervulling van Jezus' woord. Vrees niet, geloof alleen, en zij zal behouden worden. Dat is iets van de strijd van het geloof in zijn leven. En tenslotte wordt dit geloof door hemzelf bekroond. Ze zal behouden worden. Jezus gaat met hem mee. Kunt u zich voorstellen de mengeling in zijn hart. De boodschap van zijn knechten. Ze is dood. En het woord van Jezus. Vrees niet. geloof alleen. Moet je toch meemaken. Straks zal hij het voor zijn ogen zien. En als hij nog ver van het huis is waar het dode kind ligt, dan hoort hij reeds het gefluit van de fluitspelers. En dan hoort hij reeds het gejammer van de klaagvrouwen. Het was een aanzienlijk man. En hoeveel te meer aanzien, hoeveel te meer mensen komen om de doden te bewenen. Met een oppervlakkig geween waar je naar van wordt. Maar in de Oosterse landen gebeurt dat. We hebben het zelf ook nog in Nigeria meegemaakt. Een ontzaggelijk gekerm als er iemand sterft. En overal waar de doden rondgedragen wordt, daar komt iedereen uit zijn hut en iedereen komt van het veld of waar ze ook zijn. En ze gaan allemaal staan brullen waar ze de tranen vandaan halen. Je begrijpt het niet, maar ze... Allemaal schreeuwen ze dikke tranen, allemaal schreeuwen ze een rouw uit. Totdat de dode in het graf gelegd is, en dan gaat het leven zoals een uur tevoren. Dan is niemand meer bedroefd. Dan zie je geen tranen meer, geen geschreeuw meer, er wordt niet meer over gepraat. Het graf is toegedekt en klaar is Kees. Alles is van de baan. Zo gaat het in het oosten. Zo ging het toen ook. Honderden zijn er samengestroomd. Met pijpen, met fluiten, om allerlei treurmuziek te maken. Hele rijen van vrouwen komen er met hun flessen waar ze de tranen in vergaderen. En hoe meer tranen, hoe meer geld ze uitbetaald krijgen voor hun rouwklacht en voor geween. Wij Westelingen, ik zeg, wij worden daar alleen maar koud van al dat, we zouden haast zeggen, huichelachtig gedoe. Wat in ons denken en in ons leven geen enkele plaats heeft. Maar goed, de Oosterling leeft heel anders. De Oosterling ziet door deze symboliek heen. Dat as op het hoofd en dat scheuren van het kleed en dat schreien en dat droeven en dat klagelijk wenen en dat fluiten in allerlei klaagtonen. Dat is de symboliek van het echte, van de rouw, van de droefenis, van het gekerm, van het leed, van het stof nedervaart. Nou, en waar moet die man dan op vertrouwen? Waar anders op dan op dit woord? Vrees niet, geloof alleen. Want zij zal behouden worden. Wat deze man overhoudt, dit is alleen het woord van God, geliefde. Hij moet van al die omstandigheden afzien. Hij moet tegen zijn ogen zeggen, je liegt. En hij moet tegen zijn oren zeggen, je hoort niet. Hij moet tegen zijn zintuigen zeggen, je zijt stom en bot en verdwaasd. Dat is wat. Als je je eigen ogen af moet vallen. En als je tegen je oren moet zeggen, dat ze doof zijn. En als je tegen je tastende handen moet zeggen dat ze liegen, met andere woorden, als je met je ogen ziet en met je oren hoort en met je handen voelt dat het kind gestorven is. Om dan toch te zeggen, en Gods woord is de waarheid. Breng dat maar over in uw eigen leven. Breng dat maar over op de situatie waarin u verkeert. Al is het niet te begrijpen. Al moet je zeggen, zo leven zoals ik. Met zo'n hart, met zoveel zon, waar de duivel van zegt, nu niet, nu nooit meer, de tijd is voorbij. Waar de mensen van zeggen, ach kom jij, wat doe je vroom, wat zou je tot God terugkeren? Ha, we weten wel beter van jou, we hebben je anders leren kennen. Terwijl je de bewijzen in Gods woord hebt, dat alles je tegen is, omdat je God verlaat hebt. Terwijl Gods wet je vloekt, terwijl Gods gerechtigheid je tot een muur is. Zonder deur. Daar komt het evangelie van Gods genade. Midden in de nood van uw leven. En daar zegt Jezus Christus tot u. Vrees niet. Geloof alleen. En zij zal behouden worden. Je zult de uitkomst zien. Wat kan je dan anders doen? Hier helpt geen redenering. Hier helpt geen overleg. Hier moet je alleen maar achteraan komen. Hier moet je alleen maar als een kind, als een gespeend kind, dicht bij moeder zijn, je laten verzorgen. Hier moet je boven al de stemmen der wereld, de stemmen van je eigen hart, de stemmen van de duivel, de stemmen van een vloekende wet, maar luisteren naar de stem van Jezus en je oor te luisteren leggen aan het woord zijner genade. En dan gebeurt het wonder. Als Jezus in huis komt, dan ruimt hij eerst al die rouwklagers op, dan zet hij hup. De deur uit zijn vlucht. En dan neemt hij alleen die vader en die moeder en drie van zijn discipelen met hem. Wat hij doet, dat doet hij in het verborgen. Hij hoeft geen rugbaarheid. Voor hem hoef je niet op de bazuin te blazen.
De echte ootmoed en de echte dankbaarheid wordt meest in het verborgen ervaren. En die wonderlijke verlossingen, dat is niet iets waar je voor op een podium klimt om aan alle mensen een getuigenis te geven. Ach, daar lopen meeste mensen met de mensen weg. Maar de waarachtige godsvrucht is een hartezaak. God ziet het harte aan. En daar in het verborgen, in de schemering van het huis waar de dood zijn prooi reeds gegrepen heeft, daar komt de levensvorst en ontneemt hem zijn prooi. Daar grijpt je dochtertje vast. Ze slaapt, zegt hij. Ze spot. Ze zegt, ah, ze is dood. Hier kan niemand helpen. Ze slaapt, zegt hij. Nee, niet alsof ze werkelijk sliep. Maar voor Jezus is de dood slechts een slaap. Hij die de verwinnaar is over dood en graf. Jezus kan je dode ziel weer levend maken. Je ziel die aan het stof kleeft. Jezus weet raad waar je zelf geen raad meer weet. Bij Jezus is redding als alle mensen je als een onbegrepene hebben laten liggen. Dan weet Jezus dat. Want hij is gekomen om de werken des duivels te verbreken. O, dat ge vandaag met één oog op Jezus zag. Dat ge een blik op hem wierp. Hij zou zeggen, ge hebt mijn hart genomen, o zuster, o bruid. Ge hebt mijn hart genomen met één van uw ogen, met een keten van uw hals. Hij zou met zijn beide ogen op u zien. Hij zou heden tot u afkomen. En hij zou alles wat de mensen, wat u zelf wijs maakt, afwijzen. En hij zou zeggen, sla. En hij zou ook vandaag tot uw dode kindje gaan. En zeggen, Talita kumi. Kindeke, sta op. En zijn woord is een daad. Als hij zegt, vrees niet, dan vrees ik niet. Al veranderde de aarde van haar plaats. En dan werden de bergen verzet in het hart van de zee. Als hij zegt, ik heb je lief. Ik zal voor je zorgen. Ik ben je God. Dan zeg ik, en als gij dan mijn God zijt, kan niemand me kwaad doen. Dan maak je het waar in mijn leven. Deze ellendige riep. En de Heere hoorde. En hij verlost hem uit al zijn benauwdheid. Geef het kind te eten, zeg ik. Wat ik doe, dat is werkelijkheid. Slief. Ge moogt haar weer in uw huis voeden en verzorgen. En omringen met uw liefde. De vorst des levens overwint de dood. God die helpt in nood is in Sion groot. Dat is God. Dat is hij in het huis van Jairus. Dat is hij ook nu in uw huis. Dat is hij in uw huis. Ook al zegt hij ja. Maar daar krijg ik mijn gestorven vrouw niet mee terug. En ook al zegt ge, daar krijg ik mijn verloren kind niet mee terug. Ook al zou het geroepen met David, Absalom. Mijn zoon, ach, dat ik voor u gestorven waren. Absalom, mijn zoon. Dan toch, ook in die nood, is God in Sion groot. Want die in hem gelooft. Voor zichzelf, voor zijn kind, voor zijn man, voor zijn vrouw. Die in hem gelooft, die zal leven. Al ware hij ook gestorven, die gelooft dat. Al ligt dan hier mijn kind in het graf. Al lig ik straks zelf in het graf. Dan zal ik hem met deze ogen zien. En ik zal geen vreemd God aanschouwen. Dan geloof ik dat toch straks door de stem van Jezus ook mijn stof bijeengebracht zal worden. En ik, gezaaid als een tarwegraan in de aarde, in verderfelijkheid in de aarde neergelegd, onverderfelijk zal opstaan in het huis van mijn vader, waar geen dood meer heerschappij hebben zal en waar geen traan meer geschreid zal worden. Rouw en droefenis zullen voorbij zijn. Want hij heeft de dood verslonden tot overwinning. Hij zegt tot u, tot mij, tot allen die in de worsteling van hun leven op hem blijven zien. Vrees niet, geloof alleen. En met dat geloof zijn we in hem meer dan overwinnaars. Door Christus die ons heeft lief gehad. Amen. Heere, dat u aan de zulke denkt en dat uw vijanden met u verzoent. Het is alleen omdat de dood u eenmaal vastgreep en u moet de dood ons loslaten. In u heeft de dood haar volleinding, is de dood gedood. En nu mogen wij leven, uw aangezicht, in gerechtigheid aanschouwen. Dierbare Jezus, stel u zelf beminnelijk, opdat ons hart gedurig tot u mocht uitgaan. En we alle krachten mochten verachten, om op uw kracht te leunen, op uw sterke arm, op uw liefde en barmhartigheid. Wil helpen in alle nood. En ieder van ons. We zijn als een open boek voor u. U kent de strijd, de moeite, het verdriet. De tranen, de wankeling van onze ziel. Daar is uitkomst. Bij u alleen. Doe ons uw stem horen. Opdat we het einde des geloofs, de zaligheid. Van onze ziel mochten verkrijgen. Wij. En alle Heere Jezus. Die uw verschijning hebben lief gehad. Amen. 138 vers 4 is onze slotzang. Gaat ons heen in vrede dragende de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.